reparaties, schadeherstel en BOVAG VCA-keuringen aan aanhangwagens een vertrouwd adres. Naast aanhangwagens, boottrailers en paardentrailers zorgt Brugging Mobility Center er ook voor dat klanten veilig de weg op kunnen met hun caravan, camper of vouwwagen. Brugging Mobility Center aan de Marconistraat 35 in Oldenzaal is official Hapert dealer voor Oldenzaal en omstreken. Kijk voor meer informatie op onze website bruggingmobilitycenter.nl.
Twente en Twente FM zijn druk bezig met de vorming van de streekomroep van Twente. Hoe zit dat eigenlijk precies? Dat vragen we aan directeur Flip van Willigen van 1 Twente.
En we hebben een samenvatting van het Eredivisie-duel tussen SC Heerenveen en FC Twente vanavond.
Van onderscheidingen tot herdenkingen in Enschede. Quirien Prenger leidde ze als kabinetchef 19 jaar lang in goede banen. Nu gaat ze met pensioen.
Ja, jong zijn en nu al een koor dirigeren. Dat doet Hengeloer Juriaan Pousset, die met zijn artvokaal gaat optreden in de Franciscuskerk in Hengelo.
Het is woensdag 3 april. Dit is 1 Twente vandaag.
1 Twente.
1 Twente vandaag.
Per 1 januari 2027, het lijkt nog even ver weg, maar dan houden alle lokale omroepen in Nederland op te bestaan en komt er in Twente 1 streekomroep. Dat is de verwachting. De omroepen 1 Twente en Twente FM zijn druk met de vorming van die streekomroep en ze zijn aardig op weg. 1 Twente heeft al een zendvergunning in Enschede en Hengelo. Twente FM bestrijkt 4 gemeenten in Noordoost-Twente. De afgelopen maanden besloot Hengelo de zendvergunning te verlengen en ook voor 1 Twente en Almelo besloot ook de zendvergunning aan 1 Twente te geven. Vanavond neemt de gemeenteraad van Vieren een besluit over de toekenning van die licentie. En als die naar Twente FM gaat, dan hebben die twee samenwerkingspartners Twente FM en 1 Twente samen een bereik van een kleine 450.000 Twentenaren. En uit mijn hoofd even 8 gemeenten in Twente die ze bestrijken, staat er misschien in feite al een soort van streekomroep. Flip van Willig is bij ons, directeur van 1 Twente. Goedemiddag.
Hey, goedemiddag.
We moeten dit even uitleggen, want voor heel veel mensen zal het abracadabra zijn. Ja. Maar misschien even beginnen bij jouw toekomstbeeld. Even 2030, laten we dat zo zeggen. Ja. Hoe ziet de streekomroep van Twente, als het aan jou ligt, er dan uit? We hebben een plaatje die jullie wel eens gebruiken, ja, in de communicatie.
Ja, je ziet dan daar linksboven zie je een kaart van Nederland die dan ingedeeld is niet meer in 230 lokale omroepen, maar in 80 streken, dus in 80 vlakjes. En daar zie je Twente ingedeeld in 5 puntjes, zeg maar. En die 5 puntjes zijn 5 verschillende redacties. Mm-hmm. De uitdaging is, er komt nooit genoeg geld om elke lokale omroep individueel te professionaliseren. Professionalisering is nodig, want je bent bezig met publiek geld. Dus je wil ook zorgen dat je een bepaalde output levert. En om dat wel goed te kunnen, dus goede ook journalistieke content te kunnen maken, hebben wij bedacht, en toch lokaal te kunnen blijven, dan doen wij door 5 redacties in Twente op te zetten. Mm-hmm. En dat betekent dat er eentje komt in Enschede en omgeving, eentje komt in Hengelo en omgeving, eentje voor Almelo en omgeving, eentje Noordoost-Twente en omgeving en eentje Zuidwest-Twente en omgeving. En de eerste 4, Almelo, Hengelo, Enschede en Noordoost-Twente, die zijn op dit moment ook al daadwerkelijk gevestigd. En de Zuidwest-Twente is nog niet door ons gevestigd, want daar hebben we ook nog geen uitzendvergunning.
Ja, ja, maar de nood is dus schaal vergroten, zodat je misschien wat dingen kunt centraliseren en dat je het beter kunt doen dan de lokale omroep op dit moment doen. Want ja, die doen het niet goed genoeg.
De lokale omroep op dit moment, en dat is niet iets omdat ik dat alleen zeg, maar er zijn allemaal onderzoeken gedaan, onder andere onlangs nog weer door het commissariaat van de media, is dat het gewoon niet kwalitatief goed genoeg is. Ja. Dus er worden te weinig mensen bereikt, er worden onvoldoende kwalitatieve dingen gemaakt. En dat wil niet zeggen dat er überhaupt geen goede dingen gebeuren. Als dat zo was, dan zou je überhaupt moeten zeggen, stop maar met de lokale omroep. Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Ik geloof heel erg in de lokale omroep, alleen moet het wel anders georganiseerd gaan worden.
Mm-hmm. Wat gaat er dan eigenlijk niet goed genoeg? Wat is de taak die niet volbracht wordt of zo?
Voornamelijk is dat op het gebied van journalistiek. Ik bedoel, er is echt een verschraling bezig in de lokale journalistiek. Daar zijn ook allemaal bergen rapporten over geschreven door Raad voor Cultuur, Raad voor Openbaar Bestuur, de VNG, Stimuleringsfonds. Allemaal partijen die hebben gekeken van, nou, hoe staat het ervoor met de lokale journalistiek? Mm-hmm. Nou, en dat gaat niet zo goed. Dus daar is iets nodig. En dat zou met de lokale omroepen een oplossing kunnen zijn. Nou, die oplossing hebben we met de lokale omroepsector, met elkaar samen, hebben wij dat al 10 jaar geleden bedacht. Zijn we dat ook gaan aanbieden, ook bij de landelijke politiek.
En die streekomroepen, daar heb je het nu over, ja.
De oplossing werd door ons inderdaad bedacht van, we gaan dus iets meer samenwerken aan de achterkant. En aan de voorkant blijven we zo lokaal mogelijk. Mm-hmm. En dat is ook landelijk is dat omarmd. Hebben ze gezegd, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee wat jullie daar hebben.
Ja. Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Want de eerste gedachte die bij veel mensen opkomt is, ja, we hebben toch RTV Oost. Is dat niet een soort streekomroep, hè? Die bestrijkt heel Overijssel? Nu komt 1 Twente. Dat is bijna de helft van Overijssel, volgens mij.
Ja, we hebben inderdaad de regionale omroepen, dus zoals RTV Oost. Maar we hebben een drielaags bestel. En dat is ook precies geschakeld met zoals de politiek ook in ons land georganiseerd is. Je hebt landelijke politiek, daar mag de NOS zich druk over maken. Je hebt de provinciale politiek, daar mogen de RTV Oosten van deze wereld zich druk over maken. Mm-hmm. En je hebt de lokale politiek en daar moet de lokale omroep zich druk over maken. Alleen in de praktijk, omdat de lokale omroepen ook slecht gefinancierd zijn geweest altijd, zijn veel lokale omroepen daar maar beperkt of niet mee bezig geweest.
Ja. Dus de streekomroep van Twente gaat nog steeds lokale journalistiek bedrijven en ook die lokale besturen controleren bijvoorbeeld.
Juist, dat is onze opdracht om te zorgen dat alles lokaal goed wordt geïnformeerd, goed wordt geborgd, goed wordt gecontroleerd. Dat is wat wij te doen hebben.
In de aanloop naar die streekomroep die er komt, is 1 Twente en Twente FM al behoorlijk bezig om her en der lokale zendmachtigingen te krijgen.
Ja.
Kun je uitleggen, wat zijn dat voor licenties? En waarom is het zo belangrijk dat nu al, terwijl het nog geen 2027 is, in de wacht wordt gesleept?
Dat heeft ermee te maken, we hebben dat heet een open bestel in Nederland. Dat betekent dat iedereen die denkt dat hij daar een goede bijdrage aan kan leveren, kan zich inschrijven voor een licentie. En dat geldt zowel voor de lokale omroepen, maar ook voor de provinciale omroep als RTV Oost. Dus dat betekent dat elke omroep of elke persoon die denkt van ik kan een omroep beginnen, kan zich zeggen van goh, 1 keer in de 5 jaar komt zo'n licentie vrij. Mm-hmm. En daar kan iedereen zich dan op inschrijven. Waarom doen wij dat dan nu ook al voor de rest van Twente als er ergens nu een licentie vrijkomt? Wij moeten op het moment dat die licenties worden vergeven, en dat gebeurt in het jaar 2026, want op 1 januari 2026 is zoals het er nu uitziet, wordt de mediawet veranderd. En vanaf dat moment wordt er dat heet dan heel met grote woorden, een concessiebeleidsplan gemaakt. Dat betekent dus dat je als omroep kunt gaan inschrijven voor, ik wil graag die licentie voor Twente hebben. Dat kan ook nog steeds iemand anders doen.
Voor die streekomroep
uiteindelijk. Voor die streekomroep, ja.
Dat kun je in 2026 gaan doen.
Juist, want die lokale omroepen zijn dan dus, aan het eind van het jaar weten we, die stoppen dan.
Ja.
En iedereen die dan een goed plan heeft, kan die gaan indienen.
Ja.
Nou, op het moment dat wij, zoals nu ook bij sommige gemeenteraadsvergaderingen wordt geroepen, we hebben nog de tijd tot 2027. Nee, op 1 januari 2027 moet de partij al toegekend zijn die dan voldoet aan de eisen die gesteld worden voor die licentie.
Ja.
Dus je kunt niet wachten tot dan. Je moet nu acteren om te zorgen dat je überhaupt in staat bent om dan te voldoen aan de vele mate hogere eisen dan die er nu worden gesteld aan een lokale omroep.
Mm-hmm.
En dat is dus wat we nu aan het doen zijn. We zijn aan het voorbereiden.
Ja.
En we krijgen daar ook geld voor vanuit Den Haag, omdat we ook weer mee hebben gedaan aan een landelijke wedstrijd, zeg maar. Wie is op dit moment het beste op verschillende plekken in het land? Nou, daar zijn wij ook voor Twente zijn wij uitgekozen als de partij die zich moet gaan voorbereiden op die streekomroep.
Gevolg daarvan is wel dat in plekken zoals Almelo, waar vorige week de uitspraak van de gemeenteraad viel dat 1 Twente daar de lokale licentie gaat krijgen. Het advies gaat geven aan het commissariaat voor de media die dat uiteindelijk verstrekt.
Ja.
Dat betekent dat er een partij zit die al 35 jaar daar de lokale omroep is.
Ja.
Het veld gaat ruimen eigenlijk. Ja. En 1 Twente komt daarvoor voor in de plek. Het wordt gezegd door die partij, wat moeten wij hier nou tegen doen? 1 Twente, grote partij. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik vind het heel vervelend dat het op die manier moet. En dat is ook niet de weg die wij voorstaan, zeg maar. Als je kijkt, in eerste instantie Hengelo, die is ook uit de samenwerking is dat ontstaan. Was eerst Radio Hengelo TV. Dat is uiteindelijk omgevormd tot 1 Twente Hengelo door de samenwerking. En met Twente FM zijn we met dezelfde samenwerking bezig. Met Wierden doen we hetzelfde. Dus wij zoeken eigenlijk heel erg altijd de samenwerking om te kijken hoe kun je elkaars kwaliteiten benutten tot iets beters te komen. Alleen met Almelo is dat helaas niet gelukt. En dan uiteindelijk kom je op een punt dat er, want die licentie
Er is geprobeerd om met de lokale omroep van Almelo samen op te trekken. Zodat zij en 120 samen zouden kunnen gaan werken of iets dergelijks.
Ja, en daar is hetzelfde geprobeerd als wat ik net ook zeg. Wat bij die andere plaatsen gelukkig wel gelukt is. En in Almelo niet gelukt is. En dat is jammer. Dat is echt, dat meen ik ook oprecht. Want kan veel vloeiender, zeg maar, dan dat het nu gegaan is. Dit is vervelend als je zo tegenover elkaar komt te staan. Mm-hmm.
Hoe kijk je daar eigenlijk tegenaan? Even, want de Almelo-situatie is ook in de media best wel breed uitgemeten. Er is toch een soort strijd in één keer. Waar normaal in Almelo eigenlijk die licentie, eigenlijk net zoals in veel plekken, stilzwijgend verlengd werd. Er is maar één partij die aanvraag doet. Nu komen er in één keer twee partijen. Hoe kijk je aan tegen de vraag die dan ontstaat van daar zitten allemaal mensen die vrijwilligerswerk daar doen. En die zijn hun plek straks kwijt. Kunnen zij ergens anders terecht? Hoe kijk je daar naar de toekomst?
Nou, in principe zijn zij nu op dit moment onderdeel van de omroep die daar zit. Mm-hmm. En daar doen ze hun dingen. Maar de licentie die wij zo meteen daar krijgen, als in ieder geval het commissariaat die ook toekent. Betekent gewoon dat wij ook openstaan voor iedereen die iets wil bijdragen aan de informatievoorziening in Almelo. Mm-hmm. Dus daar met die mensen kunnen wij, wat ons betreft, zijn die van harte welkom om met ons in gesprek te gaan om te kijken of zij de werkzaamheden die zij op dit moment doen, of die ook eventueel bij ons in welke vorm dan ook voortgezet kunnen worden. Daar hoeft wat ons betreft niet per se een beperking op te zitten. Ja. Het enige is dat wat wij voelen, en dat is wel een beetje de hele ontwikkeling die we als sector moeten doormaken, de kwaliteit moet daarin omhoog. Van de hele organisaties. En daarin is wel met elkaar moet je dat ook willen, zeg maar. Nou, en dat is iets wat we wat wij heel erg belangrijk vinden om dat ook te doen, zodat het ook duurzaam is. En dat het niet iets is waardoor je nu al weet dat je zometeen niet gaat voldoen aan de eisen die worden gesteld vanaf 2027.
Ja, goed. Kwaliteit. Mensen die als vrijwilliger, ze hebben een drukke baan, waar dan ook, en ze doen als vrijwilliger iets erbij. Dat is dan vaker ook een hobby. Die twee dingen zitten wel op gespannen voet met elkaar, neem ik aan, soms. Dus,
Die kunnen soms op gespannen voet zitten. Maar aan de andere kant zijn er vrijwilligers die soms zelfs voor hun werk dergelijke dingen doen. Dus de kwaliteit zit voor mij niet in het vrijwillig of niet, zeg maar. Je hebt hele kwalitatief goede vrijwilligers. Het gaat er alleen meer om, kun je met elkaar afspraken maken over de ontwikkelingen die je door moet maken en welke kant het op moet. Ja. En de lokale omroepen zijn voor een deel ook stil blijven staan, zeg maar, in het verleden, doordat ze ook slecht gefinancierd waren, zeg maar, en vooral bezig waren met de dingen die ze met elkaar aan het doen waren. Mm-hmm. In plaats van om heel erg de ontwikkelingen naar de toekomst ook door te maken. En daar hebben we ook als sector wel een aardige stap nog te maken.
In Almelo waren het uiteindelijk 120 en de lokale omroep van Almelo, die min of meer samen of tegenover elkaar stonden, want ze wilden allebei een gooi doen naar die lokale licentie. Mm-hmm. Dat maakt dat proces daar wat stroperiger was dan normaal. Wat we net al even vertelden. Maar ook in Hengelo en Vieren was het niet gemakkelijk. In Hengelo zat 120, had de licentie. In Vieren heeft 120 FM hem. Wat maakte dat het daar ingewikkeld werd?
Nou ja, ingewikkeld. Je zag daar dus doordat Avisie de omroep van Almelo, zeg maar, vond dat zij tegenover ons kwamen te staan in Almelo, dat zij ook moesten gaan inschrijven in Hengelo en in Wierden. En dat is hun goed recht. Mm-hmm. Kijk, ik hecht ook heel erg aan het open bestel. Op het moment dat zij ergens de bovenliggende partij waren geweest, en ook in Almelo was dat zo, op het moment dat die commissies hadden gezegd van jongens, dit is de betere partij, dan moeten zij het ook worden. Dat is hoe er met publiek geld ook moet worden omgegaan. Het is een open bestel waarin de beste moet winnen. Ja. Zo is het in Hengelo en in Wierden ook het geval.
Ja. Avisie, of een lokale omroep van Almelo, die deed een gooi naar die licenties, omdat zij een ander beeld hebben bij hoe de streekomroep van Twente eruit moet zien. Zij hebben met een aantal andere lokale omroepen in de regio, vooral aan de westkant van Twente, zijn ze een samenwerking begonnen. Omdat ze zeggen, één grote omroep voor Twente is te groot. Dan bedienen we, wat is het in totaal, 650.000 mensen. Iets minder, want Twenterand doet niet mee. Ja. Maar dan verlies je totaal je lokale identiteit. Eigenlijk is het niet mogelijk om dan lokale journalistiek te bedrijven. Zo even in mijn woorden. Hoe kijk je daar tegenaan?
Als het mogelijk was om alles lokaal te professionaliseren, zou ik daar groot voorstander van zijn. Alleen de berekening ook die daarover hebben gedaan, zeg maar, betekent gewoon dat je dan een miljard nodig hebt voor heel Nederland. Nou, dat geld gaat er gewoon niet komen. Dus je moet dan tot iets anders komen. En dat betekent dus dat je de uitdaging hebt. Hoe ga je zo lokaal mogelijk zijn en toch dingen centraal organiseren? En dan hebben we het bijvoorbeeld over een aantal zaken. Zoals een website. Die hoef je niet allemaal zelf te bedenken. Je kunt bepaalde uitzendingen, nou, zoals de uitzending waar we nu in zitten, die kun je ook maken voor een groter gebied. Omdat mensen echt niet alleen maar geïnteresseerd zijn in precies hun eigen stukje. Daarbinnen kun je best nog verbijzonderen en zeggen van, goh, als jij per se het nieuws wil zien over Almelo, nou ja, dan kun je zorgen dat jij dat ook op een bepaalde manier krijgt.
Mm-hmm.
Dus het is een uitdaging om te kijken hoe je zo lokaal mogelijk kunt zijn, maar het wel kunt professionaliseren.
Mm-hmm.
En als je daarbij gaat proberen alle huidige organisaties die er zijn overeind te houden, en het op die manier heel decentraal te organiseren,
ja,
gaat dat financieel gewoon echt niet goed komen.
Ja, maar goed, dan kun je twee dingen doen. Of je gaat een lijn trekken om heel Twente, wat er nu lijkt te gaan gebeuren. Zij pleiten eigenlijk voor, ja, laten we Twente dan door midden delen. Dan hebben we in ieder geval nog twee gebieden die ongeveer zo groot zijn als alle andere streekomroepen in Nederland. Want anders wordt Twente twee keer zo groot als gemiddeld.
Ja, maar goed, dan wordt gedaan alsof, en dat proberen zij te zeggen van, goh, maar die zijn puur op basis van gemiddelden zijn die gebiedjes ingetekend.
Mm.
Alsof er niet gekeken is naar wat dat gebied met elkaar betekent. En dat is helemaal niet waar. Er is gekeken naar, en dat heet dan weer met een netwoord, natuurlijke habitat. Oftewel, waar voelen mensen zich enigszins in verbonden?
Mm-hmm.
En als ik dan kijk wat ze bijvoorbeeld hebben gezegd bij Oost-Twente, dan zie je bijvoorbeeld dat Haaksbergen met Almelo wordt verbonden. Nou, die twee plaatsen hebben niks met elkaar, behalve dat ze allebei een Twentse gemeente zijn en allebei binnen de regio Twente vallen. Dus dat is raar om dan dat als een soort natuurlijke habitat te zien. Als iets waar mensen iets met elkaar hebben. Dus Twente is een logische entiteit met een regio met allemaal andere functies die ook in die streek worden gedeeld. En dat is de gedachte dus ook van die streekomroep voor Twente.
Ja.
En ook niet te vergeten, in 2016... is deze kaart ooit al ter discussie geweest bij alle gemeentes en bij alle omroepen. En is er destijds door het merendeel van de omroepen en de gemeentes gezegd dat ze dit ook de beste uitkomst vonden. Daar heeft een changeboard naar gekeken, die heeft uiteindelijk ook die uitspraak gedaan. En dat is iets wat grappig is, dat een heleboel mensen dat dan kennelijk, want we zijn weer een aantal jaren verder, weer vergeten zijn.
Ja, want daar waren de omroepen bij betrokken.
En wat zowel de omroepen als de gemeentes waren daarbij betrokken.
Want je hebt nu gemeenten in West-Twente die eigenlijk zeggen, wij vinden het ook te groot. Hè?
Ja,
Hof van Twente heeft eigenlijk een unanieme motie aangenomen om het college te vragen, Rijsselholte,
ja,
van college, ga nou eens kijken of het nog anders kan.
Ja.
Maar diezelfde gemeente, zeg jij, die hebben in een eerder bestek al besloten dat het één streekomroep moet worden.
Dat is in dezelfde tijd geweest. Nou, er zijn er wel gemeentes en omroepen geweest die hebben gezegd van, wij zouden dat wel anders willen zien.
Hm.
Maar uiteindelijk is daar een changeboard geweest. Die heeft naar alles gekeken, ook alles gewogen. En daar is uiteindelijk dit besluit toen uitgekomen. En daar is men niet weer tegen in verweer gegaan. Behalve Twente Rand, die heeft wel aangegeven, wij willen graag ons bij Vechtdal voegen. En dat is ook gebeurd. Dus je kunt zien dat die inspraak ook daadwerkelijk tot dingen heeft geleid. Behalve bij de gemeentes en omroepen die uiteindelijk daar niet verder op in zijn gegaan. En nu zeggen van, we hebben nog alle tijd. Nou, in mijn ogen is dat niet zo.
In jouw ogen? Of is het gewoon zo dat dat de kaart voor streekomroepen er gewoon niet gaat veranderen? Want daar wordt nu natuurlijk aan getornd. Hè? Gaat er één streekomroep voor heel Twente komen straks? Of is er nog een kans dat die toch wordt opgedeeld naar aanleiding van die moties die daar nu worden ingediend?
Nou ja, daar zijn twee manieren om ernaar te kijken. De ene is van, er is pas een wet op het moment dat die door een Eerste en Tweede Kamer is. Dat plachten sommigen te zeggen. Dus dan is het nog niet in beton gegoten. Aan de andere kant is door de verschillende partijen die er allemaal bij betrokken zijn, is er gezegd, uiteindelijk is de NLPO degene die nu leidend is om te bepalen hoe die streekkaart eruit ziet. En de NLPO heeft mij verzekerd, dit is hoe het uiteindelijk wordt.
Hm.
En over 5 jaar, dus na de eerste concessie, gaan we opnieuw kijken of het allemaal precies is zoals we het zouden willen. Maar dit is hoe het wordt. En als mensen nog willen van de ene streek naar een andere streek, dat zou eventueel nog best kunnen. Maar een nieuwe streek ergens bij plaatsen, dat gaat niet gebeuren.
Ja.
Dat is wat ik te horen heb gekregen.
Tot slot dan heel even terug naar het kaartje dat we in het begin lieten zien. Even het toekomstbeeld wat wat jou als directeur van 1Twente betreft, is dus één streekomroep. En daarin heeft de samenwerking 1Twente FM en 1Twente en Twente FM heeft 5 redacties.
Ja?
De redacties Enschede, Hengelo, Almelo en Noordoost-Twente op deze kaart bestaan al.
Ja.
Zuidwest-Twente nog niet. Wat betekent dat voor die omroepen die daar nu zitten. Gaan we daar eenzelfde soort beweging krijgen dat 1Twente zich ook gaat inschrijven voor die licenties? Dat die omroepen dat eigenlijk niet willen? Dat er een soort van, weer een ding ontstaat? Of hoe kijk je daar? Hoe zou je dat het liefst willen?
Het liefste zou ik met elkaar in gesprek gaan om te kijken van hoe kun je bewerkstelligen wat zometeen de eisen zijn die worden gesteld aan die streekomroep die er komt. Maar dat is wel, it takes two to tango. Daar moet je dan met meerdere mensen ook wel over kunnen praten. En kijk, in het slechtste geval wordt het 1 januari 2027... en dan verdwijnen alle lokale omroeplicenties. En gaat degene die de licentie voor de streek krijgen de hele streek bedienen. Mm. In het beste geval ga je nu in gesprek om te kijken van hoe kun je er samen vorm aan geven met ook alle mensen die zich er nu al voor inzetten.
Ja. Wat betekent zo'n gesprek? Is dat een gesprek op basis van gelijkwaardigheid? Of is het, want de kleinere omroepen hebben het idee, ja, 1Twente is groot, veel know-how in huis. En we moeten maar meedansen met hun tango.
Mm-hmm. Ik kan niet ontkennen dat wij ondertussen een stuk groter gegroeid zijn door alle samenwerkingen die we ondertussen zijn aangegaan. Maar voor ons is nog steeds zo dat wij het gesprek vanuit de inhoud voeren. Dus op het moment dat mensen goede ideeën zijn, zouden wij gek zijn om daar niet naar te willen luisteren. Dus het is niet zo dat wij een soort keurslijf ergens indrukken en zo moet het maar. Wij proberen te kijken hoe we zo goed mogelijk lokale journalistiek kunnen bedrijven. Hoe kunnen we dat organiseren op een manier dat het betaalbaar is, dat het duurzaam is en dat elke inwoner van ons gebied, ons mooie gebied Twente, krijgt waar die recht op heeft, namelijk goede lokale journalistiek.
Ja. Ja. Vanavond, Wierden. Daar wordt de lokale licentie vergeven aan een van de twee partijen. 1Twente of lokale omroep Almelo.
Twente FM.
Twente FM of lokale omroep Almelo. Ja. Dat afwachtende, dan zijn er 8 gemeenten die al onvallijk. Wat kan er nog misgaan, zou ik bijna zeggen?
Nou ja, ik denk dat wij een hele goede positie ondertussen hebben. Ik bedoel, dat kan ik ook niet onder stoel of bank steken. En het is wel de vraag nog, hoe gaan we nu om met de volgende 5 gemeenten die er nog steeds niet bij aangesloten zijn? Gaan we dat samen doen of gaan we dat niet samen doen? En ik hoop echt volmondig op het laatste.
We gaan het meemaken. Flip van Willigen van 1Twente, dankjewel voor je uitleg en succes.
Dankjewel.
We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt de hele uitzending en 1 item uitgelicht iedere dag.
Ja, van onderscheidingen tot herdenkingen in Enschede. Quirin Prenger leidde ze als kabinetschef 19 jaar lang in goede banen. Nu gaat ze met pensioen en straks spreken we haar erover.
1Twente. 1Twente vandaag.
De FC Twente reist in een midweekse speelronde af naar het Hoge Noorden om het daar op te nemen tegen SC Heerenveen. Een lastig duel voor de Tukkers vanavond, omdat er 3 vraagtekens zijn in de selectie van hoofdtrainer Oosting.
Jozef, een 1-0 winst in de derby, proficiat of was het echt van ver gekomen?
Ja, ik neem de proficiat in ontvangst, dus daar zijn we blij mee. Maar het moest wel van ver komen, want nogmaals, we waren niet goed. En we waren slordig. Uiteindelijk hebben we wel de wedstrijd gewonnen. En dat is in deze fase het belangrijkste.
Ja. Waar ligt dat precies aan? Ook in eigenlijk de eindfase van de wedstrijd. Toch het naar achter lopen. Het niet uitgaan van je eigen kracht. Of waar zit dat precies?
Nou, ja, weet je, dat is vaak een lezing van de wedstrijd. Kijk, uiteindelijk, we waren niet goed. We waren wel heel veel de bal, maar het leidde niet tot kansen. Dat wil je wel graag. En dan zie je toch op een gegeven moment dat je met 1-0 voorkomt. Ja, dat is natuurlijk logisch dat een tegenstander, en ook al is het bij ons in de grolsvesten, gaat gewoon alles of niet spelen. Ja, dan is het wat opportunisme. En dan krijgen ze nog op het laatst nog een bal wie ze op de paal schieten. En daar heb je dan een beetje geluk bij. Maar nogmaals, niet goed gespeeld, maar wel gewonnen. En dat is wel belangrijk.
Ja, in de wedstrijd ging Boadu geblesseerd aan de kant. Ook Samsted moet wat last hebben gehad. Zijn dat serieuze problemen voor het team? Of is het uiteindelijk met een sisser afgelopen?
Nou, we hebben of serieuze problemen. Kijk, uiteindelijk, daar moeten we wel naar kijken. Kijk, weet je, wij hebben zondag een wedstrijd. 2 dagen zitten er tussen. Weer een wedstrijd, weer 2 dagen tussen. Weer een wedstrijd. Dus wat dat betreft is het een heel druk speelprogramma voor deze week. Maar goed, even kijken dus naar de spelers. We hebben net getraind. Straks hebben we overleg. Maar Boadu wordt er heel erg lastig. kan die starten of kan die eindigen. Dus daar moeten we echt naar kijken. En dat geldt voor Flap. Ook wel hetzelfde, alleen Flap is wat verder. Alfons moeten we straks ook nog kijken. Dus wat dat betreft, ik kan niet heel erg antwoord geven of heel erg concreet antwoord geven op je vraag van zijn ze er morgen bij. Daar hebben we het straks over.
Ja, dat snap ik heel goed. Veel wedstrijden achter elkaar. Is het team er klaar voor? Voelt het team je ook van nu moeten we met z'n allen eronder staan voor de laatste paar potjes nog?
Nou ja, als wij, en dat geldt ook voor mij, als we dat niet voelen, nou, dan doen we denk ik iets niet goed. Ja, iedereen voelt dat. Kleine pijntjes hier en daar, dat hoort er nu eenmaal bij. Maar we kunnen iets halen en dat moet er vanaf spatten. Dat gaat morgen ook weer gebeuren. En dat ook voor zaterdag. Dus wat dat betreft, we kunnen iets winnen. En dat is wel heel erg prettig. En dat moet er vanaf spatten.
Uit Heerenveen, volgens mijn gevoel altijd wel een lastige, stugge ploeg om te verslaan. Hoe ga jij ze bespelen?
Nou, alle stugge ploeg. Ik vind dat ze voetbalvaardige spelers hebben. Met name op het middenveld. Hè. Heel veel dynamiek, maar ook technisch vaardig. Technisch vaardige spelers hebben ze voorin ook. Ik vind het echt een goede ploeg aan de bal. En dus we moeten ze niet laten voetballen. Maar dat hebben wij ook. Weet je, ik vind dat ze moeten ons ook niet laten voetballen. Dat hebben wij ook gewoon technisch vaardige spelers. Alleen het is wel een lastige tegenstander uit daar. Hè. Ook met name tegen topploegen spelen ze enorm goed voetbal. Hè. En dat zijn wij. Dus het is een lastige klus. Maar... net wat ik zei, we ruiken iets, we proeven iets. We moeten onze ambitie achterna en daar moeten we van afspatten.
En dan uiteindelijk met de 3 punten mee terug naar Enschede. Ik kan je niks anders dan succes wensen, trainen.
Dankjewel.
1 Twente vandaag.
Wat je er in Enschede uiteindelijk van ziet is de lintjesknipperij, de uitreiking van onderscheidingen, jubilea, de kranslegging bij herdenkingen, de koninklijke bezoeken aan de stad, om maar eens wat te noemen. Wat je niet ziet is het werk op de achtergrond. Van de voorbereidingen tot de last minute improvisaties als er iets misschien wel net even iets anders gaat dan eigenlijk gepland. Verantwoordelijk daarvoor Quirien Brenger. Bijna 19 jaar was ze kabinetchef van Enschede. Afgelopen weken nam ze afscheid. En in oktober gaat ze officieel met pensioen. Maar nu is ze bij ons, Quirien. Welkom.
Dankjewel.
Vakantie nu?
Ja, vrij. En afkicken.
Dat lijkt me heel vreemd.
Ja, dat is heel raar. Donderdag was mijn afscheid. En ik was echt een fantastisch afscheid met heel veel mensen. Heel veel warme woorden, mooie briefjes en noem maar op. En heel veel bloemen. Ik heb nog nooit van mijn leven zoveel bloemen bij elkaar gezien. Met mooie wensen. En dan de volgende dag, ja, dan is er even niks. Dan heb je ook geen agenda. En ik had de paasdagen om al even een beetje af te kicken. Maar nu was eigenlijk de eerste 2 dagen dat de agenda leeg is.
Een zee van ruimte. Is dat een beetje een zwart gat of niet? Of nog niet?
Nou nee, het is eerst nu nog een beetje verwerken van allemaal wat er gebeurd is. En de dingen die de laatste maanden was het nog best wel druk. Moet je ook nog even een plek geven. Ja, en dan hoop ik dat er ruimte komt voor nieuwe leuke dingen. Hè? Nieuwe avonturen.
Ja. Je nam afscheid van de gemeentelijke organisatie, hè, waar je dan werkzaam in bent. Even, je zei over die organisatie toen je werd aangesteld als bestuurslid in de kring van kabinetsmedewerkers in 2017. In de organisatie is vaak weinig weet van het werk van kabinetsmedewerkers. We doen ons werk vaak op de achtergrond. Ik denk dat heel veel mensen als ze zeggen, ja, kabinetschef, dat je volgens mij op elke verjaardag moet uitleggen wat je dan precies doet.
Ja, dat is volgens mij altijd wel zo als je bij de gemeente werkt. Hè? Want dat kunnen mensen zich heel lastig iets bij voorstellen. Maar bij dit vak in het bijzonder. Ik zeg wel eens, wij zijn de afdeling geheime zaken binnen de gemeente. Ja. Wij proberen vooral ten dienste van het college, hè, de burgemeester. En met name de burgemeester, maar ook de wethouders. Zo goed mogelijk alle zaken te regelen. Evenementen, bijeenkomsten, ontvangsten. Lintjes, je noemde het al. Wat er ook maar is, herdenkingen. Dat de bestuurder daar kan staan, zich nergens zorgen over hoeft te maken. En dat zich vooral op de inhoud kan concentreren. En dat de rest gewoon allemaal vanzelfsprekend is.
Ja, ja.
Dus wij zijn er vooral ook om rust te geven aan mensen die iets moeten doen.
En dat gaat dus zo breed als een lintje of een onderscheiding of een Enschede-penning die iemand krijgt waar iemand op een voetstuk wordt gezet, als dat het echt wat meer een inhoudelijk verhaal is van een school die wordt geopend, bijvoorbeeld door een wethouder?
Ja, dat kan. Ja, kan allemaal.
Ja.
Of een bezoek aan een 100-jarige. Of een organisatie van een veteranendag.
Of bijvoorbeeld, we hebben ook nog publiek dat je, of hoog bezoek dat je onthaald hebt. Een foto van. Misschien is dat leuk om te laten zien. Ik ben benieuwd wat er nu getoond wordt.
Oh. Ja.
Dit is op de achtergrond.
Ja, dat is Maxima op de achtergrond, hè?
Ja.
Ik ben nu op de voorgrond, maar echt moet je hem andersom zien.
Ja.
Maxima met de grote hoed. En de hofdame die staat daar rechts van mij. En ik sta daar met de kabinetschef van de provincie Overijssel, die overigens ook binnenkort afscheid neemt en burgemeester gaat worden. Hè? Dus die gaat naar de voorgrond toe. Eiko Smit. En ik had daar wel een beetje een andere jurk aan dan ik normaal zou doen. Want normaal was ik altijd toch wat meer gedekt qua kleuren. Maar toen die keer dacht ik, was in de tijd dat Maxima eigenlijk voor het eerst weer openbaar optrad na het overlijden van haar zusje. Ik dacht, nou, dat mag toch wel een beetje kleur zijn. Dus laat ik eens een keer gek doen.
Ja, ja. Ja, dit is ook wel weer een sprekende foto wat dat betreft. Omdat je zit hier nu ook op de voorgrond. Het is wel een gekke plek. Normaal ben je echt wel wat meer afwezig op de achtergrond. Ja. Maar je weet wel goed hoe het spel werkt als ik je zo hoor over de kleuren. Je bent wel. Het is niet zo dat je een grijze muis bent. Je moet ook wel op bepaalde momenten ben je wel zichtbaar.
Ja, dat klopt. Maar ik probeer wel altijd te zorgen dat de bestuurder. Dus dan probeer ik altijd om te zorgen dat die stralende middelpunt was.
Ik zei net even van, ik ben benieuwd wie misschien een andere foto nog even. Want je hebt ook ander hoog bezoek binnengehaald. Of althans heb je ook mee te maken. Dat is deze figuur.
Ja.
Ja, dit is een heel ander soort hoogheid wat dat betreft.
Ja,
dat hoort er ook bij.
Ja, het is gewoon een hoogwaardigheidsbekleder. Hè, die in onze stad ontvangen wordt op het stadhuis.
Ja.
Dat mogen we elk jaar doen. Met heel veel plezier. Het hele stadhuis staat dan op de kop. Overal kinderen en sminkruimtes. Dus je moet ook oppassen dat die kinderen dat niet zien.
We hebben het over Sinterklaas voor de luisteraar.
Oh ja, sorry. Ja. Sinterklaas.
Ja.
Sinterklaas en Pieten. Hè?
Ja.
Maar
ook dit hoort er dan dus bij. Ja, goed, er zijn net al even een foto voorbij komen van de herdenking. Hè? Dat je de stille tocht naar het volkspark toe. De herdenking op 4 mei natuurlijk om 8:00 s'avonds.
Ja.
Het
is dus altijd heel spannend, hè? Want je moet dan echt op tijd lopen met zo'n stille tocht. En dat is iets waar ik toch elk jaar buikpijn van had. Dat
je wel precies
in het park waren. Ja,
maar je loopt dus, we zien jou hier aan de voor de kijkers zeg maar, aan de linkerkant meelopen. Is dan ook zo dat je af en toe even de tred iets versnelt?
Even tempo
verhogen. Ja, ik loop dus ook op de klok. En ik loop ook altijd voor. Heb ik altijd gedaan, een paar keer. Om toch het gevoel weer te hebben. En en dan moet je wel, want de meeste bestuurders hebben lange benen, langer dan ik in ieder geval. En dan moet je toch ook wel even zeggen van inhouden, iets sneller.
Maar moet je ze ook wel eens achter de broek aan zitten als ze ergens dan te laat en dan even meetrekken van we moeten nou door?
Ja, met de stille tocht? Nee, toch?
Nee, maar gewoon in de
algemene zin. Nou ja, soms wel inderdaad. We hebben wel eens van die groepen kinderen die dan komen ontbijten op school in het stadhuis. En dan is het toch leuk dat de burgemeester even alle tafeltjes aandoet. Dus dan moet je af en toe wel even zeggen van nou, laten we nu even naar het volgende tafeltje gaan. Maar altijd met een grapje, hè? Dat moet wel op een leuke manier gebeuren.
Het is wel breed, Quirine. Als we het zo voorbij zien komen, dan ben je behoorlijk druk, denk ik. Ik weet niet met hoeveel mensen je dit soort dingen organiseert op de achtergrond.
Ja, eigenlijk met weinig, hè. Maar we hebben altijd heel hard gewerkt. En er wordt wel eens gezegd, ambtenaren niet zo hard werken. Nou, ambtenaren werken heel hard over het algemeen. Dit is een baan, ja, daar moet je van houden. Moet je ook, is niet van 9 tot 5. Maar je moet 's avonds er ook staan en het weekend ook als dat nodig is. Het moet ook je passie zijn. Ik bedoel, anders red je het niet.
Anders kom je er niet.
Nee, nou, wij deden het met z'n tweeën. En ik heb ook nog secretaressen die een stukje werk voor ons doet. En dat betekent dat je efficiënt met je tijd om moet gaan.
Ja.
Ja.
Ik wil het zo nogal wat breder met je hebben over uitdagingen waar je voor komt te staan. Bijvoorbeeld die improvisaties. Dat je op laatste moment misschien wel denkt van oei, wacht even, we moeten even bijschakelen, anders gaat het niet goed. Maar we zien nu een beeld van ook een van de tijden waarin je als kabinetchef het even net niet zo kon doen als je normaal deed.
Nee, dit is inderdaad een opname van een tv-show die we gemaakt hebben met onze waarnemend burgemeester Theo Bovens. Dat was in coronatijd en moesten vlak van tevoren toch besluiten van dat er geen nieuwjaarsbijeenkomst kon zijn. Toen had ik bedacht van, nou weet je, dan gaan we gewoon een opname maken van een mooie toespraak waar de burgemeester iedereen een hart onder de riem steekt. Toen zei hij, nou, toespraak, we gaan een show maken. Nou, en toen hebben we de hele kerstvakantie met z'n tweeën geschakeld en nog een paar andere mensen bij betrokken. En ook samen met jullie gewerkt. Ja. Om toch een mooie show te maken.
Dan word je
volgens
ineens
mij was dat goed gelukt.
Word je ineens een tv-producent, of hoe je het wil noemen.
Heel leerzaam is dat. Ik vond sowieso die coronatijd bijzonder leerzaam. Heel verdrietig af en toe. Maar digitaal met elkaar omgaan. Met 4 en 5 mei hebben we ook met jullie een hele mooie show gemaakt over herdenken op 4 mei. Met heel veel jeugd bij betrokken. En ik was gewoon dolblij dat ik af en toe die studeerkamer uit kon. En dan even naar een locatie kon fietsen waar dan opnames gemaakt werden door jullie.
Ja,
dus is ook heel waardevol. Was heel verdrietig, maar ook heel leerzaam.
Nou ja, goed, dat is wel ook, want ik neem ook aan dat de bezoeken aan de 100-jarigen bijvoorbeeld, dat moest ook allemaal maar digitaal in die tijd, op afstand, of gebeurde dat minder?
Nou ja, met telefoontje is natuurlijk helemaal niet leuk. En soms ook gewoon een bloemetje sturen met een mooie brief erbij.
Ja.
En op een bepaald moment mocht je wel weer wat bezoek. En ik weet nog wel heel goed, toen hadden we een 100-jarige en op het allerlaatste moment kon er niemand van het college. Dus had de familie gezegd, ja, we willen toch dat iemand komt. En toen mocht je nog maar met zoveel mensen in de kamer. Nou, toen zei ze, zal de kabinetchef dan komen? Dat vond ze helemaal geweldig. Dus ik daarheen. En die hele familie zat gewoon in de kamer. Dus ik voelde me wat ongemakkelijk. Dus we gingen er wel een paar naar het terras. Maar het was gewoon heel erg leuk en heel dankbaar. Gewoon als je ziet hoe blij die mensen dan zijn. En het bleek ook dat ze mijn hele familie kenden. Dus dat was dan ook wel weer grappig. Maar
Heb je toen ook even voor de vorm de ambtsketen omgedaan?
Nee, dat gaat te ver.
Maar is dat ook, Quirine, waar je uiteindelijk... Je zei, je moet een behoorlijke bak passie hebben. Het is hard werken, veel werken, improviseren. Is dat waar je het vandaan haalt? Dat contact met die mensen, die dankbaarheid die je hebt met zo'n 100-jarige, met een jubilaris, op een andere manier ergens, herdenking?
Ja, het contact met mensen en de verhalen van mensen. Hè, want elk mens heeft een bijzonder verhaal. Dat is iets wat mij inspireert en wat mij overeind houdt. Daar word ik altijd blij van.
Ja.
Ja.
Wat is de betekenis als je dat zou moeten proberen te uitleggen in woorden van al die bijeenkomsten die je in het leven hebt geroepen de afgelopen 19 jaar?
Dat is moeilijk. De verhalen van de stad eigenlijk. Hè? En ook iets kunnen betekenen voor mensen. Mensen ook blij zijn dat ze hun verhaal mogen vertellen.
Wat zou er gebeuren als de kabinetchef er niet zou zijn?
Nou ja, je hoopt natuurlijk dat alles goed gaat. Maar het is ook heel belangrijk dat alles goed voorbereid wordt. Echt de puntjes op de i gezet worden. Hè? Je moet heel precies zijn en een beetje controlfreak ook wel zijn. Je wil alle valkuilen voorkomen.
Ja.
En als daar niemand op let, dan wordt de ontmoeting voor een bestuurder ook lastiger, ben ik van overtuigd.
Maar verder, even een stapje verder, als die ontmoeting er niet zou zijn, uiteindelijk maken jullie hem mogelijk. Hè? Ik heb zelfs begrepen dat jullie ook wel kijken naar van wie verdient er dan wellicht een lintje. Je krijgt tips, maar je kijkt ook zelf om je heen. De hele betekenis van dat gebied van gemeente zijn, mensen op een voetstuk plaatsen af en toe, of herdenken.
Ja, dat heeft toch ook maar te maken met sociale weefsel in de stad, hè? Van je hebt gewoon die ontmoetingen nodig om een stad levend te houden. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Als je terugkijkt, zijn er dan mensen, ontmoetingen? We hebben net een aantal foto's voorbij zien komen, maar specifieke momenten die je bijgebleven zijn, omdat ze bijvoorbeeld mooi waren of juist misschien wel heel uitdagend?
Ja, eentje die ik heel uitdagend vond, maar dat kwam ook onder meer omdat ik toen net deze baan deed. Dat was het overlijden van de Syrische orthodoxe bisschop, meneer Čiček. En toen werden wij gevraagd, of werd ik via de burgemeester gevraagd, of wij bijstand wilden verlenen bij de organisatie van die begrafenis. Nou, dat is als je daar van het vak nog niet zo heel veel weet en dan in zo'n groot gebeuren moet werken. Was heel uitdagend, maar ook echt heel bijzonder.
Ja, want even 2005 hebben we het over, ja. Hè? Dan was je net...
Ja, was net anderhalve maand in functie.
Ja, ja, en deze man, daar werd door duizenden en duizenden in heel Europa uiteindelijk naar gekeken, zelfs via televisieuitzendingen. Ja, dat was even de status van deze man, Cicek.
Ja, en het was ook heel druk bij die begrafenis. Dus dan moest een heel protocol komen van waar mag iedereen in die kerk zitten, hè? En nou ja, dat waren dus mensen uit de geestelijke wereld, maar ook uit de bestuurlijke wereld. Maar er waren ook heel veel ambassadeurs, noem maar op. Maar ook van landen die in oorlog waren met elkaar. Dus ja, dat moet je wel nadenken. Van wie zet je naast wie en hoe doe je dat dan? Nou, er zijn allemaal hele mooie officiële regels voor. Maar dat was wel heel gepuzzel om dat allemaal mooi voor elkaar te krijgen. Dus dat, ja, ik vond het heel bijzonder om mee te maken.
Maar dat gaat ook wel verder dan... Even, ik wil het niet bagatelliseren, maar gewoon iemand een eer aan doen of wat dan ook. Maar je moet best wel ook wel in de inhoud zitten. Je moet wel een beetje weten wat er speelt voordat je inderdaad twee mensen naast elkaar zet. Dat je denkt van nou, dat is uiteindelijk misschien niet zo'n goed idee.
Ja, nou ja, er zijn echt regels. Hè. Dat gaat allemaal op alfabet en op Franse alfabet van het land. En of iemand al lang in Nederland, of die een ambassade in Nederland heeft of niet. Nou ja, daar zijn allerlei regeltjes voor. Maar dan nog is er ook altijd de menselijke maat, hè. Dat is ook heel belangrijk. En ja, je moet wel een beetje begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit. Ja, dus ik denk dat als je 18 bent, dat het lastiger is om deze functie te doen dan wat je of wat levenservaring opgedaan hebt.
Is goed gelukt uiteindelijk, Cicek? Ja, nog goed, hij is begraven. Maar,
hij is begraven, ja.
Er zijn geen, niet dat je achteraf dacht,
nee,
oei.
Nee, het is samen met een heleboel andere mensen hebben we daar een hele goede begrafenis van kunnen maken.
Andere dingen nog die bij je opkomen aan momenten?
Ja, nou, dat is ook een droevig moment eigenlijk, dat er Edith Arends vermoord was in Enschede door een TBS'er. En dat we samen met politie en met begrafenisondernemer Pedro Zwier daar een stille tocht was een van de eerste keren dat dat gebeurde in Enschede. En zeker in die grootte waarin deze plaatsvond, want er was heel veel beroering in de samenleving, dat we die organiseren. Vorig jaar kreeg Pedro Zwier een lintje. En toen had ik hem even ontvoerd. Want hij wist helemaal niet dat hij het lintje kreeg. En toen kwamen we hier ook over te spreken. En toen zei hij ook tegen mij, en zo voelde ik het ook, dat was toch wel heel bijzonder iets. Gewoon ja, dat je dat nog altijd voelt van hoe triest dat was. Maar ook hoe mooi dat was dat we dat met elkaar heel rustig hebben kunnen laten verlopen.
Ja, ja. Ja.
Daar kijk ik ook wel heel positief op terug.
Ja, zelfs dus in de organisatie van zo'n stille tocht ben je ook weer als kabinetchef betrokken.
Ja.
Ik kan me hoe langer we spreken, hoe meer ik me kan voorstellen dat het wel echt een beetje een zwart gat gaat worden. Want je hebt met zoveel bijzondere dingen te maken gehad in die afgelopen 20 jaar.
Ja, dat klopt. Heel veel dingen mogen doen. Heel veel verschillende dingen mogen doen. Heel veel mensen mogen leren kennen. Hè? En ook heel veel kennis op mogen doen. Voorlopig ben ik nog even voorzitter van mijn landelijke beroepsvereniging. Dus die helpt mij te voorkomen dat ik in dat grote gat val.
Ja, de kring van kabinetsmedewerkers.
Ja, klopt.
Ook prachtig dat zoiets bestaat.
Ja, ja. En sinds coronatijd zijn wij ongeveer tot een kleine 400 leden gegroeid. Dus dat zijn mensen die bij de gemeentes, bij provincie, bij het Rijk, als zelfstandig ondernemer werken. En die allemaal eenling in hun vak zijn en heel veel kennis en ervaring vinden in dat netwerk. Dus dat is voor ons allemaal ook heel goed. Dan maken we de kwaliteit van het vak groter mee.
Ja, dus als er iemand ergens een vraag heeft van hoe werkt het ook alweer precies met die regels, wie moet ik naast wie zetten of hoe kan ik dit aanpakken, dan is dat netwerk er om steun te bieden.
Ja, en ook over de waardering van het vak, hè, daar kan je elkaar mee helpen.
Ja.
Die wordt niet, wat we al begin ook zeiden, die wordt niet altijd gezien bij iedereen, maar daar kan je elkaar ook mee helpen.
Waar gaat het de tijd nog meer naartoe straks? Golven heb ik gezien? Of doe je dat niet weer?
Ja. Nee, het moet weer verbeterd worden. Hè? Dus, ik ben wel echt een competitieve speler, dus daar moet wel wat gaan gebeuren.
Ja.
Nou, wat aan de creativiteit werken, wat mantelzorgtaken.
Creativiteit op welke manier?
Schilderen.
Oké.
Dus dan gaan we ook weer echt serieus oppakken.
Ja.
Ik heb heel veel boeken gekregen, dus heel veel lezen. Nou ja, en ik ga natuurlijk nog wel een beetje promotie maken, hè, voor mijn vak. Dus bijvoorbeeld, als er kandidaten zijn die nog een lintje verdienen, meld dat op lintjes.nl. En als we op 5 mei hebben we een hele mooie vrijheidsmaaltijd. Gratis naartoe. En dan kun je over de vrijheid praten, want wat is belangrijker dan vrijheid? Hè, dat zien we toch vlakbij dat het allemaal minder is. Dus meld je daar ook aan via het Wilming Theater.
Kijk, we eindigen toch weer met het werk achter de schermen wat dat betreft. Hè? Ja, ja. En mensen die opvolger van jou zijn, kunnen die zich ook melden of zijn die er al eigenlijk?
Ja, er is een opvolgster.
Er is een opvolgster. Ja, ja. Die is al gevonden.
Ja, en nou ja, die heb ik nog met raad en daad bij kunnen staan. Dus ik heb alle vertrouwen in dat zij het ook hartstikke goed gaat doen.
Is het bekend wie dat is?
Ja. Ilona Gooselink heet zij.
Ilona Gooselink, die heeft jouw dit stokje al overgenomen wat dat betreft. Die is nu de kabinetchef van Enschede.
Ik weet dat ze vandaag ook achter mijn bureau heeft gezeten. Moest ik wel even slikken.
Ja.
Vanmorgen nog even koffie drinken daar.
Heel goed. Nou ja, ik denk dat als ze dit gesprek zal terugzien, dat ze in ieder geval ziet hoeveel je eruit hebt gehaald. Dank u wel voor die passie die je ook hier aan tafel hebt tentoongespreid. Quirien Prenger. En veel, nou ja, plezier ook vooral met wat komen gaat.
Ja, daar ga ik zomaar van uit. Dank je wel.
Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl. Of bel eventjes, dat kan naar 053-432-7527. Dat zal ik nog één keer herhalen voor de mensen die pen en papier er nog bij moeten pakken. Dat is...
Ja, dat is het.
Dat ben ik ook aan het doen. Jullie zitten allemaal nog niet. Maar dat is 053-432-7527.
120 vandaag.
Kamerkoor Arte Vocale uit Hengelo brengt volgende week zaterdag 13 april in de Franciscuskerk in Hengelo een selectie uit de Engelse koorliteratuur door de eeuwen heen ten gehore. Allerlei hoogtepunten komen voorbij, van de renaissance tot en met de 20e eeuw. Het koor staat onder leiding van dirigent Juriaan Pousset. En hij is bij ons. Juriaan, goedemiddag.
Goedemiddag.
Drukke tijden als dirigent, zo'n paastijd.
Ja, redelijk. Ja. En toevallig afgelopen tijd niet echt als dirigent, maar ik heb ook in de Matthäus Passion 3 keer mogen zingen in Deventer. Als zanger dan. Dus zie ik het een keer van de andere kant ook.
Ja.
Maar normaal gesproken ook eigenlijk alleen als dirigent. En ook in deze periode vrij druk, klopt.
Ja, ja. Nou ja, fijn dat je dan nog tussendoor even tijd kon maken om bij ons aan te schuiven.
Ja.
We willen graag met je praten over je passie, over je vak, wat het precies behelst. Maar misschien ook leuk om even te vertellen, Arte Vocale, waarmee je gaat optreden volgende week zaterdag, als dirigent dan in dit geval. Wat is dat voor koor?
Ja, dat is een kamerkoor, zoals we dat noemen. Dat betekent een koor wat eventueel in een kamer zou kunnen passen. Dus het is ongeveer 24 zangers. Die zingen a cappella, dat betekent zonder begeleiding, dus alleen de stemmen. En die zingen klassieke koormuziek, dus de literatuur uit de klassieke tijd. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen vanaf de middeleeuwen tot nu, wat we klassiek noemen. Mm-hmm. En dat is nu dan toevallig een programma met Engelse muziek, zoals je al zei, vanaf de renaissance. Dus zo pak een beet 1600, 1700 tot en met nu, eigenlijk.
Ja, ja. Ja. Heb je een namen van bekende namen van componisten of iets dergelijks, zodat ik misschien een beeld kan krijgen?
Ja, ik zou proberen te bedenken wat er misschien bekend is, maar misschien Purcell, Henry Purcell misschien. Ja,
ik
bekend.
Denk dat ik dit ga verliezen. Misschien. Ja. Nee, goed, we hebben.
Het is toch leuk, gewoon een quiz met niemand. Ja, ik alle antwoorden alleen weet.
Ja, 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 precies. Maar goed, maar de klassieke muziek moeten we dan denken aan wat langgerektere tonen of iets dergelijks. Wat behelst dat precies?
Nou, je zou kunnen zeggen alles wat we niet bestempelen als lichte muziek. En niet bestempelen als bijvoorbeeld alleen volksmuziek, wat meer culturele muziek is, zoals een volksmelodie begeleidend een volksinstrument. Dat hebben we het categorie volksmuziek genoemd. Maar eigenlijk al het andere, wat niet pop, jazz of wat dan ook is, wat eigenlijk vanaf de 19e eeuw is geïntroduceerd, 18e eeuw,
ja,
noemen we eigenlijk klassieke muziek. En het heeft vroeger natuurlijk vaak een functie gehad voor in de kerk, bijvoorbeeld de geestelijke muziek. Noemen we klassieke muziek, maar ook is er heel veel literatuur gemaakt over koormuziek op gedichten bijvoorbeeld van bekende mensen. En hebben daar zijn er allerlei zettingen op gemaakt. Dus best lastig om dat te beschrijven, wat precies klassieke muziek is. Maar,
nou ja, ik heb wel een beeld voor me. Ik vind dat zelf eerlijk gezegd altijd wel vrij. Ik vind het lastiger om het is wat minder behapbaar. Maar misschien is dat ook heel subjectief. Wat lastig, het is wel, je moet wat meer moeite doen om er goed naar te luisteren een heel uur.
Ja, en precies zo iemand kan ook heel veel moeite met Adele hebben, denk ik. Om
erin
te komen.
Bijvoorbeeld
met een. Want ook klassieke muziek heeft ontzettend veel karakters en invalshoeken. Bijvoorbeeld als je het Requiem van Mozart, dat is misschien een bekende naam, Mozart. Heeft een dies irae wat ontzettend fel en magistraal en hard en indrukwekkend is. En dat is dus helemaal niet dat hele zwijmelende en zachte en lang uitgerekte. Maar ontzettend energiek eigenlijk.
Ja.
En dat is eigenlijk ook... ja, de muziek waar je ook mensen die niet in de klassieke muziek zitten eigenlijk een beetje mee kan erin kan trekken van dit is er ook nog naast al die mooie zachte en langgerekte muziek.
Zijn dat amateurzangers veelal in artevocalen?
Ja, dat zijn 99% amateurzangers, denk ik.
Ja. Nou ja, en die kunnen dat aan, die klassieke...
Ja, daar werken ze natuurlijk hard voor, want ja. Dit is niet een doorsnee koor eigenlijk, want het is meer een projectkoor. Een normaal koor zou bijvoorbeeld 1 keer in de week het hele jaar door repeteren. Dit is een koor wat ongeveer 10 keer op een maandagavond bij elkaar komt en dan 2 repetitiedagen heeft op een zaterdag bijvoorbeeld en daarna 2 of 3 concerten geeft. Ja, ja. Dus het zijn zeer compacte projecten zijn het hier.
Zat jij ook al bij dat koor als zanger? Of ben je er echt bij gevraagd als dirigent?
Nee, echt als dirigent ben ik erbij gevraagd.
Want ja. Hoe wordt men dirigent?
Ja, daar is een opleiding voor.
Is een opleiding?
Daar is zeker een opleiding voor. Dat noemen we, in ieder geval in de korenwereld noemen we dat koordirectie. En als je voor een orkest staat, noemen we dat orkestdirectie. Dus de opleiding heet koordirectie, dus de opleiding tot koordirigent. En die kun je gewoon aan het conservatorium volgen. Die heb ik in Zwolle gevolgd, de bachelor en de master. En daarvoor heb ik hier ook nog in Enschede gestudeerd aan de opleiding docent muziek.
Ja, ja. Dus, volgens mij hebben we wat beeld, wat beeld dat te maken heeft met jouw opleiding. Gewoon ja. Even ook om een beeld te krijgen van wie jij bent als dirigent.
Kort.
Er komt nog wel. Ik hoor volgens mij komt hij nu.
Dat kwam nog als verrassing.
Ja, was het een doodzonde, Juriaan, dat wij er nu doorheen zaten te kwekken?
Nee.
Maar zometeen
toch wel knokken. Ja,
ik zie je ziet er helemaal kwaad. Ja. Nee, u luistert nog steeds naar 1 Twente. Niet afgedwaald, maar dit lijkt me toch een van de meest gave gevoelens die er is als je muzikant bent. Dat je daar
absoluut.
Zoiets hebt. Ja.
Dit is fantastisch. Dit is ook zeer verslavend, moet ik zeggen. Als je eenmaal dit hebt gedaan, wil je niet meer anders.
Kun je het gevoel nabootsen? Je staat daar, er is een publiek in je rug. Nou, ik denk eigenlijk al dat je daar helemaal...
Ik heb kippenvel als ik eraan denk nog weer. Dus dat is heel, heel bijzonder. En dit was een... zag je een groot koor staan. Dat was een combinatie van verschillende koren die ik leid. Dus ik wil heel graag dit nog een keer weer nabootsen, maar dat met een ander stuk. En ik heb
dus een examen van jou, hè?
Dit was mijn master koordirectie examen. Klopt. In het muziekcentrum hier in Enschede.
Maar dit heb je dus weinig gedaan? Zo'n groot...
Zeker weinig, ja. Helaas kosten dit soort dingen ook heel veel geld. Ja. Dus dat... allemaal
voor niks gaat er zon op.
Ja, precies. Nee, gelukkig bestaat zoiets als gemeentelijke subsidies en dergelijke. En ik heb een paar ensembles hier in de regio, dus... Ja.
Hey, de vraag is natuurlijk altijd, wat doet die dirigent er nou uiteindelijk toe? Hè? We kennen allemaal het beeld van Mr. Bean. Of allemaal, misschien ken je het niet, maar veel mensen denk ik wel. Hè, die zijn hand opheft en dan begint het koor te zingen. En hij doet gewoon laag en dan stopt het koor met zingen. Zo'n koor en zo'n solist, die studeert natuurlijk ook zelf in. Hoe groot is jouw rol als dirigent?
Ja, dat verschilt een beetje per ensemble. Natuurlijk is het vak dirigent pas gekomen nadat ensembles steeds groter werden. En het onpraktisch werd om eigenlijk met een leidinggevende muzikant te werken. Dus normaal gesproken, bijvoorbeeld bij een orkest, was de eerste violist die vooraan zit. De concertmeester gaf aan waar de inzetten waren, of even kort door de bocht gezegd. Naarmate het steeds groter werd, het orkest, kon men niet meer goed samenspelen. En als er ook nog een koor bij kwam, wat in de late romantiek, dus begin of de late 19e eeuw kwam, was het onmogelijk om zonder iemand die de maat aangaf eigenlijk te werken. En zo is het vak dirigent eigenlijk ontstaan. En ja, op basis. En daar zijn allerlei dingen over gezegd. En toen is die functie van dirigent. Heeft zich ook verplaatst naar wat kleinere gezelschappen. Dus eigenlijk waar je ook eventueel zonder dirigent zou kunnen werken. En een dirigent in mijn geval geeft het tempo aan. En geeft een interpretatie aan de muziek. Maar nogal het belangrijkste vind ik. Dat je de creativiteit. En het kunnen van de mensen daaruit kan trekken. Dus dat je hun creatief probeert te begeleiden, hun creativiteit.
Is dat een soort trainer, zoals bij een voetbalteam?
Of? Misschien zoiets, ja. Je traint ook de mensen wel in het zingen bijvoorbeeld. En hoe je samen zingt vooral. Plus dat je nog aan literatuur, dus de repertoire waarmee je werkt, dat je dat ook nog een interpretatie geeft. En daar probeer je mensen eigenlijk erin overtuigen van, nee, zo gaan we dat uitvoeren. En niet op die manier die jij denkt.
Ben jij... Als dirigent speel jij eigenlijk ook een instrument. Ben jij een onderdeel van het geheel? Ben jij een instrument in het koor of in het orkest?
Ja, dat is altijd lastig om te zeggen. Want ik ben de enige in een concert die geen geluid maakt. En er zijn allerlei instrumenten of zangers. Die maken allemaal heel veel lawaai. En die maken zich allemaal druk. En ik beweeg alleen met mijn armen. En ik doe iets met mimiek en met mijn gezicht. Dat voelt niet als een muzikant zijn, maar je bent het eigenlijk wel. Want je bent toch al voor velen toch een belangrijke functie.
Wat zeggen mensen dan na een concert in de foyer tegen jou? Je hebt je goed bewogen, je hand.
Ja. Mooi gedirigeerd, ja. Ja. Of mooi bewogen. Ja, iemand heeft het ooit vergeleken met Eurythmie uit de Vrije School. Dat, nou ja, dankjewel, zeg ik dan. Mensen zeggen, je bent toch verantwoordelijk voor een ensemble. En je bent verantwoordelijk voor de instudering. En je begeleidt het hele proces. En... Dat is toch wel een vak op zich, denk ik.
Het is ook een vak wat voor mijn gevoel steeds meer populair aan het worden is. Nou, je ziet de beelden van Lowlands waar een koor met dirigent optreedt en een complete feesttent op zijn kop kan zetten. Hmm. Is het weer helemaal hip?
Ik zou zeggen, vooral meer in het westen van het land en vooral plekken waar veel studenten zitten, is het hip.
Hip om een dirigent te zijn? Zeggen we dit nou echt?
Het zou zeker kunnen. Ja. Okay. Helaas, in het oosten van het land zijn er weinig van mijn leeftijd die dit willen doen. Of ze gaan meestal naar het westen van het land om het te studeren. Er worden ook steeds minder plekken beschikbaar waar je het in het oosten van het land het kan studeren. Plus dat er nog een groot verschil is tussen klassieke muziek en lichte muziek, zoals we het noemen. Zoals popmuziek, rockmuziek. En dat kun je ook prima in koren doen. Maar daar zie je wel meer mensen van mijn leeftijd voor de koren staan. Maar klassieke muziek, dat is toch anders.
Ja, ja. Jouw eigen interesse begon eigenlijk pas, heb ik begrepen, toen jij op het conservatorium zat om koordirectie te gaan doen.
Ja.
Dus je had eigenlijk een ander pad in je hoofd.
Ja, ik ben sinds mijn zevende eigenlijk speel ik trombone. En dat heb ik altijd veel in orkesten gedaan en in de big bands en dergelijke. En op het conservatorium, toen ging ik studeren aan een muziekopleiding hier. Toen kwam ik in aanraking met de koorklas. Dus dat is dus alle studenten van het conservatorium in één koor. En die gingen dan een groot werk uitvoeren. Dat doen ze dan elk half jaar. En dat was mijn eerste koorklas was meteen een klassieke versie ervan. Dus deden we het Requiem van Maurice Duruflé, een Franse componist. Nou, ik was gewoon meteen verkocht aan de koormuziek. En daar ging me helemaal in verdiepen. En na 4 jaar op zo'n opleiding gezeten te hebben, toen kwam ik toch achter dat dat echt mijn ding was. En dan ging ik dat proberen. En dan ging ik gewoon een jaar maar gewoon studeren aan het conservatorium in Zwolle, aan de koordirectieopleiding. En na dat ene jaar dacht ik van, ja, dat is helemaal mijn ding. Dus toen ben ik er helemaal...
Waarom is het dan? We zijn hier aan het praten. Hè. We kunnen nu geen muziek maken of wat dan ook. Maar probeer het eens in woorden te vatten. Wat het dan zo. Je beschreef net al een beetje. Hè, ik heb nog steeds kippenvel van zo'n moment. Maar wat is het dan dat vak voor jou zo prachtig maakt?
Ja, het is ten eerste natuurlijk dat ik naast dat ik dirigent en zanger ook het heel erg prettig vind om deze muziek te horen. Natuurlijk dat zeer inspirerend vind. Gewoon de klanken op zichzelf, de muziek. Maar dat je eigenlijk aan de knoppen kan zitten om ook daar nog invloed over te hebben. Hoe je muziek kan vormgeven en daar echt onderdeel van bent en verantwoordelijk voor bent. En de spanningen in zo'n zaal kan voelen, zeg maar, van het publiek wat achter je zit. En dan de mensen die echt volledige concentratie helemaal in de muziek zitten voor jou om zo mooi mogelijke dingen uit te voeren en te zingen. En dat je dat samen met hun kan doen. Ze proberen mij te lezen, zeg maar, in wat ik hun aangeef. En dat hebben we natuurlijk in repetitie spreek je dat af. Eigenlijk onbewust van als ik deze beweging maak of deze beweging, dan betekent dat iets anders. En als veel mensen dat tegelijkertijd op dezelfde manier doen, dan is dat ontzettend veel draagkracht en zeggingskracht heeft dat. En dat is heel bijzonder. En dan ook nog met hele bijzondere stukken bezig te gaan. En soms ook met orkesten werken, bijvoorbeeld zoals we in het filmpje zagen. Dat is echt, heeft een zo'n overweldigend gevoel, extase gewoon geeft dat op het moment zelf. Dat werkt heel verslavend.
Heb je er ook wel stress van? De last minute, dat nog de laatste eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. Toch nog teksten die er niet in zitten, ja, bij de koorleden, melodieën.
Daar kan ik mijn repetities soms misschien wat druk over maken. Maar eigenlijk concerten, als ik dirigent ben, heb ik nooit stress. En dat klinkt misschien raar, maar dat voelt gewoon zo. Dan heb ik het gewoon, dan geef ik de verantwoordelijkheid volledig aan de zangers of aan de muzikanten om wat te doen. Ik weet dat ik mijn ding goed kan. En dan ga ik gewoon alleen maar genieten, eigenlijk. Ja, en als ik bijvoorbeeld solo moet zingen, want dat doe ik ook soms nog een beetje daarnaast, dat vind ik wel nog spannend. En dan moet ik wel de zenuwen onder controle krijgen, want dat is gewoon iets wat ik minder beheers. Maar dat dirigeren, ik heb daar nooit spanning van eigenlijk. Ja. Nee.
Je doet meer, ja, want je zegt wel even, je bent dus dirigent van Arte Vocale, dat projectkoor. Je zingt zelf. Vertel eens, wat doe je? Doe je dan gewoon nog meer naast?
Ja, als dirigent werk ik dus bij Arte Vocale in Hengelo. Bij Kant-en-Klaar Kamerkoor hier in Enschede. Ik heb een mannenkoor hier ook in Enschede, de Troubadours. Ik heb een tokenskoor, dat is dus iets groter koor, in Deventer. Euterpe heette ze. Ik ben kantor, dus dat is vocaal verantwoordelijk in de kerk in Zutphen, bij de protestantse kerk. Ik heb een mannenkoor in Utrecht, heet Defundo, dus met allemaal jonge mannen. Vergeet ik er nou nog één, is altijd. Dan gaan ze erbij bellen.
Hier
ben je vergeten. Ja, ja. Maar dat doe ik dus eigenlijk al als mijn baan, zeg maar. Ja. En daarnaast zing ik ook nog in twee ensembles. En dat is dan vooral ensemble La Colombe uit Enschede. Een soort semi-professioneel koor is dat. En ik zing ook nog in een soort koor wat alleen in Vespers zingt in Lochem. De Capelle Gudula heet dat. Dus dat probeer ik tussendoor nog zoveel mogelijk te doen eigenlijk.
Ja, je hebt in ieder geval je voeten op meerdere fundamenten gezet. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat dat verstandig is in het licht van dat ik wel eens begrijp dat koren nou niet per se jonger worden in deze tijd.
Dat is wel een ding inderdaad. En dat is het grootste onderwerp nogal bij koren. Van hoe trekken we jonge mensen aan? Gelukkig bij sommige koren is dat wel enigszins in gang gezet. Maar er is toch een vrij groot gat tussen de jaren leeftijd 30 tot 50. Wat minder zingt eigenlijk de mensen. Of nooit in aanraking zijn geweest met koren. Of
30 tot 50-jarigen, ja. Daar zit het gat.
Ja, eigenlijk wel.
Tot de 30 komen ze wel weer.
Ja, dan heb je nog een beetje de mensen die toch wel in studentenkoor hebben gezeten. Die nog geen gezin hebben misschien. En toch meer tijd daarvoor hebben of interesse.
Ja, ja, ja.
Maar dat valt me nog heel erg op met de koren die ik heb. Dat, tussen
het is
de
een tijdskwestie voor mensen ook. Ik heb een gezin, ja, jonge kinderen.
Ja. En misschien ook dat ze niet weten wat het precies inhoudt en wat het precies is. Ja. En nooit in aanraking zijn gekomen met. En dan hoop je dat je dan projecten kan ontwikkelen dat zij dat een keer meemaken of een keer langskomen. Ja, ja. Dus bij deze iedereen heel erg uitgenodigd om een keer op een repetitie te komen.
Als ik jou zo hoor, dan mis je wat als je nooit in een koor hebt gezongen of meegedaan.
Ja, ja. Zeker.
Volgende week, zaterdag, dan nog even één keer voor de meeschrijvers. Waar moeten we zijn? En,
ja, dat soort dingen. Dan is heel erg. Want dan kijk ik op mijn eigen site om te kijken wanneer ik concerten heb, als ik het moet zeggen. Maar volgende week in de Franciscuskerk in Hengelo om 8:00, 13 april. Zaterdag 13 april met Arte Vocale.
Kijk, en zondag 21 april doen jullie het nog een keer, hè, in de Hofkerk in Goor.
Klopt, staat hier. Hetzelfde programma.
Juriaan Poussé, dankjewel. En heel veel plezier volgende week met alle andere dingen die je doet. Met de koormuziek en alles wat erbij komt.
Heel erg bedankt.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8:10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen op de radio Henk Ketting met de Kettingreactie. Zeg er veel plezier. En tot morgen.
1Twente. Weet wat er speelt in Twente. Van 5 uur.
Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Steeds meer jonge kinderen hebben kinkhoest. We zitten nu op het hoogste niveau in jaren. Kinkhoest is besmettelijk en gevaarlijk, vooral voor baby's. Er zijn dit jaar al 4 baby's overleden. Staatssecretaris Van Ooyen geeft vooral de schuld aan desinformatie over vaccineren en wil meer artsen gaan inzetten als influencer. Het is onduidelijk wat gemeenten nu aan moeten met 5000 vluchtelingen uit Oekraïne die van oorsprong uit een ander land komen. De Raad van State oordeelde gisteren dat ze voorlopig recht hebben op opvang, terwijl het eerdere oordeel juist was.